Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het tweede vers van Psalm 138. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord gered, haar kracht gegeven. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 138. De schriftlezing kunt u vinden in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 27, de versen 11 tot en met 26, wat ook de tekst voor de prediking is. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen het derde vers van Psalm 113. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwige eer zijn troon gevest heeft in de hemel. Wij noemden nu Matthäus 27, vers 11 tot en met 26, de 12 artikelen en het derde van Psalm 113.
En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende: Zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als je op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende en zeide tot hen: Welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Barabbas. Pilatus zeide dan tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: Laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouderen zeiden: Wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: Laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed deze rechtvaardigen, gij die er moogt toezien. En al het volk antwoordende en zeide: Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. En iedere van u spreken met mij in zijn of haar hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
In onze voorbeden willen wij allereerst denken aan de rouwdragende familie Wildeman van der Kolk, van wie een zwager is overleden. Dan denken we aan de zieken. Komende week dan moet broeder J. Cabaret geopereerd worden aan een hernia. Verder moet broeder G.J. de Rooij geopereerd worden. Bij hem moet dan het gezwel weggehaald worden. Dat is ook een ingrijpende operatie uit zijn hoofd. Zuster A. Vellekoop heeft een operatie achter de rug en mag weer thuis zijn. Dat geldt ook voor zuster Boyten. Dan ligt in het ziekenhuis broeder P. Molenaar van het Kofschip, waarschijnlijk als gevolg van een lichte tia. En dan broeder A. Terlouw, die is overgeplaatst naar Salem. Dankzegging willen we doen met de geboorte van twee kinderen. Allereerst in het gezin van Arjen en Corinde, Corinda van Heteren, Boy, die verblijd zijn met de geboorte van een zoon. En dan Wim en Jacomien van der Kooi van Weelden, die ook verblijd werden met de geboorte van hun zoon. Esther Verbaas mag weer thuis zijn uit het ziekenhuis. En de familie Riechman van Leeuwen, die mogen gedenken met hun kinderen en kleinkinderen dat ze 55 jaar getrouwd zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heer gemeenschappelijk gebed. Heren, zo naderen we het tot u die in de hemel woont en die hoog troont, maar toch laag neerziet op ons mensenkinderen. Ja, die zelfs wonen kan en zal in het hart van een zondaar die voor uw woord beeft. Dat lezen wij duidelijk in Gods woord. En heren, dan willen we ook nabetrachting houden op het heilig avondmaal. Dan heeft ieder vanochtend ook zijn eigen gedachten daarbij gehad. En u hebt die gedachten ook gelezen. Geef dat wij leven bij de alwetendheid van u, o God. En dat kan ons doen verschrikken wanneer wij onverschillig zijn. En misschien wel ons hebben verveeld in de kerk, omdat het wat lang duurde. Daarom bidden we u voor hen, of gij hen toch een ogenblik dat wilt laten voelen wat het is dat u alles weet. En verzoen ook hun zonden. En heren, dan weet u ook wie alleen maar uit gewoonte naar de kerk zijn gekomen, een goede gewoonte overigens. Daar roept u ons toe op, maar die al van tevoren wisten dat ze toch niet aan zouden gaan, omdat zij het leven nog niet kennen en misschien zich daar wel bij neergelegd hebben. En niet werkzaam zijn met de genademiddelen die gij verstrekt. En heren, wij bidden u voor hen, of gij hen toch uw Heilige Geest wil geven en wilt laten zien de verantwoordelijkheid die zij hebben ten opzichte van de prediking van het heilig evangelie, opdat ze met het woord tot u de Heere gaan. Al is het dan maar met een verstand, al is het dan dat ze de knieën uitwendig buigen, maar Heere, zou u erin mee willen komen. En wij bidden u voor degenen die bekommerd zijn over hun zonden, die onbekeerd zijn, die dat ook beleven, die dat ook gevoelen, die niet weten hoe ze verder moeten komen, voor wie hun beleving een muur staat tussen u en hun. En heren, dan weet u wat ze nodig hebben. Dan hebben ze nodig niet alleen een oog naar binnen, maar ook een oog naar buiten. Opdat ze op hem mogen zien, die alleen deze muur kan doorbreken, die doorbreker. Heren, wij kunnen met de werken der wet over die muur niet klimmen. En wij bidden u voor hen of gij hen doorbrekend licht wil geven. En gedenk aan degene die u kennen, of ze nu wel of niet aangegaan zijn. Maar Ze hebben vanmorgen toch hun werkzaamheden gehad. En u kent ook de reden waarom ze afbleven. Omdat ze misschien niet durfden. Of dat er misschien iets is wat een sta in de weg is. Wat ook telkens voor ogen zweeft. Wilt gij toch die blokkades wegnemen. Door de wonderlijke werking van uw goddelijke voorzienigheid. En uw goddelijke genade. En denk aan hen die wel aan mochten komen. Ook daarin is onderscheid dat zij ook altijd weer tot zichzelf zullen inkeren voor uw aangezicht. Om ook bij zichzelf af te vragen wat nu de uitwerking daarvan is geweest. Of het kracht gedaan heeft. En zou u dat willen doen ook in de nabetrachting op het heilig avondmaal. En dan gaat het uiteindelijk om hem die zichzelf heeft gegeven tot een offer der verzoening. Het gaat om Christus. Ook deze middag zal het in de prediking om hem gaan. En geef dat het dat ook ons verlangen mag zijn om hem te mogen zien. Open onze ogen dan voor hem. Want u maakt immers gebruik van deze galerij. Zoals Hooglied ook zegt dat de koning komt op de galerij van de prediking van de genademiddelen. En dat uw knecht daarvoor gebruikt mag worden om de koning in zijn schoonheid aan te mogen wijzen voor een vuile zondaar. Heere, was en reinig ons allen toch in dat dierbare bloed, opdat wij allen zonder verschrikken zouden mogen en kunnen verschijnen voor uw Vader. En dan dragen we de gemeente aan u op met al haar zorgen. De rouwdragende familie Wildeman, sterk ze nu ze ook op een oude dag merken dat hun leeftijdsgenoten ook uit het gezin wegvallen. Een geliefde zwager waar ze veel mee omgingen. Heren, dat ook deze roepstem geheiligd mag worden aan hun harten en troost ze toch. We bidden u of gij wilt optrekken met onze broeder Cabaret als hij geopereerd zal worden. Wilt u waken over zijn leven en zegen de handen van de chirurgen. En dat hij toch ook in deze weer mag gevoelen de langmoedigheid van u. We danken u dat zuster Vellekoop weer thuis mocht komen. U hebt het alles wel gemaakt na de operatie. En heren, wilt gij haar toch herstellen in krachten. En bovenal dat het ook eeuwigheidsvruchten mag afwerpen. Dat zij uw genade mag leren kennen. En we dragen broeder De Rooij aan u op. Die ook een hele operatie moet ondergaan. Wat ook veel consequenties kan hebben voor de toekomst. En wij bidden u zegen toch deze operatie. Dat het echt goed mag komen met hem. Maar bovenal dat hij uw handen mag gevoelen in uw langmoedigheid om u de Heere te mogen leren kennen in Christus. We bidden van u of gij dan ook wilt helpen en ondersteunen en hem rustig wil maken en houden. Gedenk ook zuster Boyten die weer thuis mocht komen. We danken u ervoor dat het goed mocht gaan en dat zij ook rust van u de Heere mocht ontvangen in de overgave. We dragen broeder P. Molenaar aan u op, die opnieuw weer in het ziekenhuis opgenomen is. Wat wordt er geschud aan zijn leven? Heere, gedenk hem toch in uw troost en in uw genade. We bidden u voor onze oude broeder Telau, die in Salem opgenomen moest worden. Heere, geef dat hij spoedig mag wennen en dat de zorg hem goed mag doen. Zo mogen we uw naam ook danken dat Hester Verbaas weer thuis mocht komen. Heere, wilt gij haar genezen en geef uw heilige geest in haar hart, opdat zij in deze weg bidden mag leren op de school van u. Opdat zij het mag ervaren dat gij een hoorder van het gebed bent. We willen uw naam danken dat in het gezin van Arjen en Corinda weer opnieuw een kind geboren mocht worden, dat alles wel is. Heere, wilt gij ook de moeder weer sterken tot haar taak en zegen hen met het gezin, opdat het ook boven de deur van hun huis geschreven mag worden. Ook deze huizen is zaligheid geschied. En wij willen u ook namelijk uw naam ook dankzeggen dat in het gezin van Van der Kooi van Weelden een gezonde zoon is geboren. Heren, wij bidden u, geef toch dat zij de betekenis van de naam Boas mogen doorleven. De Heere geeft sterkte en dat ze dat ook mogen ervaren, zodat ze mogen merken dat u hen weer nieuwe krachten geeft om ook het gezin op te voeden in de vreze des Heren. We mogen uw naam ook erkennen dat broeder en zuster Riechman 55 jaar getrouwd zijn. Wat een wonder. Wat hebben ze veel meegemaakt in hun huwelijksleven. U hebt hen gedragen en gespaard op de vleugelen van uw langmoedigheid. En altijd weer doorgeholpen als er moeite en verdriet was. Samen mochten ze ook veel vreugdevolle dingen meemaken. Hartelijk dank daarvoor. Geef een ootmoedig en een klein hart. En spaar ze nog de komende tijd. Heere, gedenk ons dan zo tezamen. En hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 76, vers 1, 4, 5 en 7. En dan heb ik drie mededelingen. De eerste mededeling, dat is dat vanavond de pastorie openstaat. Dus u bent hartelijk welkom om te komen. Om 8 uur. En de tweede mededeling is dat de catechisaties weer deze week gaan beginnen. Dat wisten de catechisanten al natuurlijk. En de derde mededeling, dat is dat er een woensdagavond voor het laatst lidmatenkring is. Dus daar wil ik ook hartelijk toe oproepen om aanwezig te zijn. En dat begint om 8:30. Zingen wij dan nu Psalm 76, de versen 1, 4, 5 en 7. En zingen wij straks na het amen van de prediking het vijfde vers van Psalm 51. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruwe daad. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Het vijfde vers van Psalm 51. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ik had vroeger een jongen in Werkendam en die heette Adam. En toen fietste ik een keer langs de kermis en toen zag ik hem op de kermis lopen. En toen riep ik, Adam, kom eens hier. Jij hoort hier niet. En hij liep naar me toe. En ik kreeg een gesprek met hem. De oude Verossum vertelde ons een keer dat hij nog op 65-jarige leeftijd voor de Classis Utrecht moest verschijnen. Hij voelde een roeping om een stichtelijk woord te spreken in verschillende gemeenten. En toen moest hij een proefpreek houden. En er zaten de afgevaardigden van de klasses en ze hadden ook een aantal hoogleraren uitgenodigd. En de deputaten, artikel 49, zaten er. En hij zag er geweldig tegenop. En het was toen de tijd in de oude christelijk gereformeerde kerk in Utrecht-West. En hij klom de preekstoel op en toen keek hij zijn hoorders aan en toen zag hij alleen maar Adam zit. Dat bent u, dat ben ik. Zo is onze naam. Adam. Weet u wat dat betekent, jongens en meisjes? Dat betekent mens. Mens door God geschapen. En nu plaatst God daar een tweede Adam tegenover. En dat weet u wel wie dat is. Dat is de Heere Jezus. Hij wordt in de Bijbel twee keer de tweede Adam genoemd. Namelijk in Romeinen 5 en in 1 Korinthe 15. Waarom wordt hij eigenlijk de tweede Adam genoemd? Omdat die eerste Adam mislukt is? Kunnen wij dat zo zeggen? Kunnen wij zeggen dat God een fout gemaakt heeft bij de schepping? En dat God daarom dacht, dan zal ik een tweede Adam scheppen? Nee. Wij kunnen niet zeggen dat Adam, toen hij geschapen is, mislukt is. Hij is goed en naar Gods evenbeeld geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar door moedwillige ongehoorzaamheid heeft Adam dat beeld stuk gemaakt. En nu kan dat beeld van God niet meer hersteld worden door de werken van de wet. Dat kan niet. En daarom heeft het God goed gedacht om vanuit zijn eeuwig welbehagen een tweede Adam te scheppen. En dat is de Heere Jezus. En dat betekent, jongens en meisjes, dat die tweede Adam alles moet gaan herstellen wat die eerste Adam stuk gemaakt heeft. En straks in de preek, als wij verder gaan met de rechtsgang van de Heer Jezus, dan proberen we dat elke keer tegenover elkaar te plaatsen. Die eerste Adam tegenover die tweede Adam. En dat doen we dan in het licht waar het deze avond over zal gaan, namelijk over Jezus laat zich door de aardse rechter Pilatus veroordelen. We gaan weer de Heere Jezus volgen in zijn rechtsgang. We hebben zijn gevangenneming gehoord. We hebben de rechtszitting in het huis van Caiaphas gehoord, zijn bespotting. En nu gaan we naar de wereldse rechter, Pontius Pilatus. En dan staan we stil bij een viertal gedachten. De eerste gedachte is staande voor Pilatus. De tweede zwijgende voor Pilatus. De derde onschuldig voor Pilatus. En ten vierde uitgeleverd door Pilatus. Jongens en meisjes, proberen jullie je daar eens een voorstelling van te maken, dat de Heere Jezus de hele nacht wakker gehouden is. Die nacht op donderdag, vrijdag. Want de rechtszitting in het huis van Caiaphas vond op donderdagavond laat plaats. En ze hebben hem echt bezig gehouden. Nadat de uitspraak viel, hij is des doods schuldig, hebben ze een spel met hem gespeeld, niet waar? Ze hebben een zak over zijn hoofd gedaan en ze hebben hem bespot en ze hebben hem de hele nacht eigenlijk wakker gehouden. De Heere Jezus is ook echt mens geweest. En daarom moet hij wel uitgeput zijn geweest als hij 's morgens vroeg naar Pilatus wordt gebracht door het Sanhedrin. Ze hebben Pontius Pilatus nodig. Nee, Pontius Pilatus was niet zo populair bij de Joden. Integendeel, ze mochten hem eigenlijk niet. Hij was van het jaar 26 tot het jaar 36 na Christus stadhouder over Judea. Maar ze hadden hem nodig om dat doodsvonnis dat uitgesproken was nu ook daadwerkelijk uit te voeren. Ze hadden namelijk al in hun gedachten dat Jezus de kruisdood moest sterven. Overigens had de Heere Jezus dat ook al gezegd. Hij had gesproken en gezegd hoedanig een dood hij zou sterven. Hij wist ook dat hij de kruisdood zou sterven, gemeente. En ter gelegenheid van het Joodse Pascha was Pontius Pilatus ook net in Jeruzalem. En die morgen heel vroeg kloppen ze dan ook al aan bij de deur bij Pilatus in het rechthuis om met hun gevangenen te komen om Jezus te plaatsen voor Pilatus. En dat staat dan ook in onze tekst. En Jezus stond voor Pilatus. En zie dan eens wat Jezus doet. Nee, hij valt niet op de grond als een smekeling. En hij gaat niet pleiten voor zijn eigen onschuld tegenover Pilatus. Maar kaarsrecht blijft hij voor Pilatus staan. Want hij staat daar als de middelaar. En wat betekent dat, gemeente? Jezus de middelaar, dat betekent dat hij de profeet, priester en koning is. Hij staat daar als de profeet, als het vlees geworden woord. Hij staat daar om de profetie te gaan vervullen. Namelijk dat hij voor zijn volk zal gaan sterven. Hij staat daar als de priester die niet met een lam komt. Nee, hij is zelf het lam. En hij weet dat hij zichzelf zal overgeven tot een rantsoen voor velen. Hij staat daar als koning. En hij weet dat hij nu zal overwinnen. Hij zal de dood overwinnen en de duivel overwinnen en de zondemacht zal hij overwinnen. Daarom staat er en hij stond daar voor Pilatus als de leidende knecht des Heren. Maar het volk en Pilatus, ze zijn er blind voor. Was u er vanochtend ook blind voor? Nu we nabetrachting houden op het heilig avondmaal, toen de tekenen van zijn lijden en sterven omhoog gehouden werden door de dienaar des woords, zag u er eigenlijk niks in? Was er geen levende betrekking op deze zaken? Moest u zeggen van, ach, ik heb het gezien en ik snap het ook wel, maar er is geen levend gevoel van de noodzakelijkheid van hem? Dan mogen de Heere alsnog je ogen openen nu hij hier staat voor de wereldse rechter. Of was hij u vanmorgen dierbaar en gepast toen u mocht zien dat hij daar als de bespotte Jezus stond en dat hij zweeg in zijn liefde voor u? Let dan eens op zijn positie die hij nu inneemt. Minachten, zegt Pilatus, want zo is het eigenlijk bedoeld vanuit de grondtekst. Zijt gij zo de koning der Joden? Want daar staat hij met gerongen bloed op zijn hoofd en het bloed dringt door zijn kleding. Het speeksel loopt misschien nog van zijn gezicht af. En hij ziet hem daar staan. Zijt gij zo de koning der Joden? En dan zegt Jezus, gij hebt het gezegd. Inderdaad, ik ben de koning der Joden. En ik ben ook zo de koning der Joden, want dat staat in Jesaja 53 vers 7. Veracht en de onwaardigste onder de mens. En iedereen verbergt zijn gezicht voor mij. Zo ben ik en zo wil ik de koning der Joden zijn. En daar staat hij dan. En nu komt het, jongens en meisjes, als de tweede Adam voor de aardse rechter. De tweede Adam, dat is de Heer Jezus, dat moet je onthouden. Zonder dat hij iets gedaan heeft, staat hij daar voor de aardse rechter. En kom mee, dan gaan we nu terug naar het paradijs. En dan gaan we eens kijken wat daar gebeurt. Nee, in de staat der rechtheid, dat betekent, jongens en meisjes, toen alles nog goed was in het paradijs, was geen aardse rechter, daar was nog geen rechtbank. Dat hoefde nog niet, want toen was er nog geen zonde. Maar zodra Adam zondigt, moet er eigenlijk direct een rechter komen, een rechtbank opgericht worden. Die was er nog niet. Maar toch begon direct al een soort rechter te functioneren. En die rechter, dat is je geweten. En dat merk je ook eigenlijk wel als je iets verkeerds doet, dat je geweten gaat spreken. En dat is eigenlijk een soort rechter, want die klaagt je aan. Maar er was nog geen aardse rechter. Toch kroop Adam weg, terwijl er nog geen politie was die hem kon arresteren. Toch kroop hij weg. Voor wie kroop hij weg? Ja, dat weten jullie wel, kinderen. Voor God, de hemelse rechter. En Adam voelde dat hij niet vrij uit kon gaan. Dat doet een mens. Als hij zijn zonden voelt, als hij ontdekt wordt aan zijn zonde en schuld, dan heeft hij de neiging om weg te kruipen. Of hij kruipt in het verbeterhuis, dat hij daar tracht zijn leven te gaan verbeteren, om zijn aanklagend geweten tot rust te brengen. Want hij weet, de rechter komt, dat zegt zijn geweten. En het geweten staat aan de kant van de wet die hem ook aanklaagt, gemeente. Kijk, en dat moet nou bevindelijk waar worden in je ziel. Wat er staat in Jacobus 5 vers 9. Zie, de rechter staat voor de deur. U doet vanavond natuurlijk uw deur op slot, vader. Maar wacht eens even met het op slot doen van die deur. Zie, de rechter staat voor de deur. Voor de deur van je hart. Ik weet nog goed dat dominee Verbeij dat mij een keer vertelde. Gereformeerde gemeentepredikant, emeritisch predikant, toen de tijd van Zwijndrecht. dat die woorden zo krachtig op hem afkwamen dat hij voelde dat hij erover preken moest op de oudejaarsdag. En dat hij daarna toen een heel ernstig ongeluk kreeg. Dat iedereen vreesde voor zijn leven. En toen heeft hij dat beleefd. Zie, de rechter staat voor de deur. Er zijn er onder ons die de komende week een operatie moeten ondergaan. Laat het dus op je inwerken. Die staat voor ons aller deur. Leven we bij die werkelijkheid, gemeente? Adam kroop weg voor God. Hier staat de tweede Adam voor de aardse rechter. En deze tweede Adam, de Heere Jezus, hij heeft een rein geweten. Hij kan Pontius Pilatus recht in zijn ogen aankijken. Hij laat zich onderzoeken door een onafhankelijk rechter. Om zo borg te zijn voor een schuldig Adamskind. Let erop, hij is zelf de rechter van hemel en aarde en hij laat zich onderzoeken. Dat is de Heere Jezus. Hij is immers ook God. Terecht, zei een kerkraadslid vanmorgen. Hij moest zijn goddelijke natuur voortdurend achterhouden. En zijn menselijke natuur komt hier naar voren. Hij staat hier voor de aardse rechter om beoordeeld te worden. Hij staat hier voor de aardse rechter om borg te zijn voor zijn volk, voor de hemelse rechter. Hij is hier de meerdere Juda. Juda die had het beloofd aan zijn vader. Vader, ik zal borg voor Benjamin zijn. En zo heeft hij ook voor het aangezicht des vaders gezegd. Vader, ik zal borg voor dat schuldige Adamsvolk zijn. En hij stond voor Pilatus. Hij blijft rechtop staan. En nu gaan we letten op hoe hij zich gedraagt. Onze tweede gedachte, zwijgend voor Pilatus. Na de eerste kennismaking van Pilatus met Jezus krijgen de overpriesters en de ouderlingen de gelegenheid hem opnieuw weer te beschuldigen. En ze komen dan met hun valse aanklachten, uitdagende aanklachten hebben ze tegen hem ingebracht. En we lezen dan ook in onze tekst dat Pilatus daarop reageert. Hij zegt, hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord. Alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. Dat had hij nog nooit meegemaakt met iemand die aangeklaagd wordt. Iedereen begint zich te verdedigen of verzachtende omstandigheden aan te brengen. Maar hij verdedigt zich niet. Hij zegt niet één woord. Onze kanttekeningen schrijven, één, omdat het hier gaat om openbare leugens. Daarom zegt hij niets. En twee, omdat hij straks onschuldig veroordeeld wil worden. Dat wil hij. Dat wil hij, gemeente. Voor u, schuldige zondaar. En daarom hield hij zijn mond. Hier komt weer in vervulling wat we gelezen hebben uit Jesaja 53 vers 7. Dat hij als een lam ter slachting geleid wordt en als een schaap dat zwijgend is voor het aangezicht van zijn scheerders. De zwijgende borg staat hier nu voor Pontius Pilatus. Jongens en meisjes, we gaan weer terug naar het paradijs. En we gaan eens kijken naar de eerste Adam. Zoals wij eten, dat is mijn naam. En wat doet dan Adam? Als God komt en God zegt, waar zijt gij? En als Adam dan zegt dat hij naakt is en dat hij zich daarom heeft verborgen. En dat God dan komt met de vraag, hebt ge soms van de boom gegeten? Buigt hij dan? Zwijgt hij dan? Om daarmee eigenlijk te kennen te geven dat dat echt ook zo is. Bekent hij dan direct? Nee, dat doet hij niet. De vrouw die gij mij gegeven hebt. En de vrouw zegt, ja, de slang heeft mij verleid. Indirect God de schuld geven. U hebt mij geen goede vrouw gegeven. En die heeft mij verleid. En ik heb gegeten. En dan openbaart zich het hart van een zondaar gemeente, zoals hij ten voeten uit is. Want let maar eens op, gemeente, wanneer in algemene zin over de zonde wordt gesproken, dan blijven we allemaal heel rustig zitten. Maar als er een hele concrete zonde in je leven wordt aangewezen, dan moet je eens opletten op de reactie van je hart. Of je gaat het ontkennen, of je gaat het vergoeilijken. Of je wordt zelfs kwaad op je beschuldiger. Of je vraagt hem met duidelijke bewijzen te komen. En van wie weet je dat dan? En van wie heb je dat dan? En zo reageert de mens. Dat is de eerste Adam. De eerste Adam is terechtgekomen in zijn totale vijandschap tegen God. In zijn opstand tegen God. Terwijl hij schuldig staat tegenover God. En daarom is het Gods genade, Gods geest die mij doet buigen. Gods geest leert het mij om daar amen op te zeggen op al de beschuldigingen die tot mij komen door de heilige wet van God. Als ik ontmaskerd word, dat ik niet langer meer tegenstribbel en mij niet verontschuldig, maar dat ik schuldenaar word voor God. Kijk eens naar Jozua. Toen Satan naast hem stond in dat visioen en hem wees op zijn vuile kleren, toen zei Jozua niets. Hij kon het alleen maar toestemmen. Is er één in ons leven die gebukt gaat onder zijn zonde en onder zijn schuld en die zwijgend over de aarde gaat en toestemmen moet? En die voortdurend de veroordeling in zijn geweten en in zijn hart ook voelt. Dat hij voor God in de schuld staat. Ook kom dan ook voor God in de schuld. En belijd uw zonde en schuld voor God. Kruip niet voor hem weg. En belijd het toch wat u gemisdaan hebt tegenover de Heere. Dat u zijn recht geschonden hebt. Opdat die zwijgende borg voor u betekenis gaat krijgen in zijn veroordeling voor de aardse rechter. Want zie eens hoe hij daar staat voor Pontius Pilatus. Hij antwoordt hem niet één woord. Hij laat de beschuldigingen gewoon over zich heen komen. Want hij weet dat God de rechter de zonden van zijn kerk op hem geladen heeft, hem toegerekend heeft. Hij weet dat hij in de toerekening schuldig staat tegenover God, niet vanwege zijn eigen zonden, maar vanwege de zonden van zijn kerkgemeente. Hij weet dat ik nu moet gaan betalen voor deze ongerechtigheden, opdat het waar zal worden wat er staat in Romeinen 8, vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardigt. Kom maar op, wil Paulus als het ware zeggen, als hij tot de roemtaal des geloofs komt in Romeinen 8. Als hij duidelijk de rechtvaardiging van de goddeloze om niet door het geloof in Christus heeft gepredikt. Als hij duidelijk die goede ruil heeft gepredikt. Dan zegt hij het uitdagend. Wie kan nu nog beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? En onze kanttekeningen noemen dan 3 beschuldigers. De wet. Kan de wet dat nog? Als de zondaar in Christus is, kan dat geweten het nog doen? Kan de Satan dat nog doen? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Het is eigenlijk een retorische vraag waar het antwoord op duidelijk op is. Niemand. Daarom staat er achter: God is het die rechtvaardig maakt. God die komt als het ware die beschuldigers voor. Met de rechtvaardiging van de goddeloze. Om niet. Door Christus. Door die zwijgende borg. Die daar als een onschuldige staat voor de aardse rechter. En dat zal ook bewezen worden. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Onschuldig voor Pilatus. 2 keer staat in onze tekst, gemeente, dat de Heer Jezus een rechtvaardige wordt genoemd. Allereerst lezen we dat in vers 19. En als hij dat is Pilatus op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. En we lezen dat ook in vers 24. Als Pilatus dan zijn handen gaat wassen in onschuld, dan zegt hij: ik ben onschuldig van het bloed Jezus rechtvaardige. Onschuldig staat hij daar voor Pilatus als een rechtvaardige. Wat is een rechtvaardige in de ogen van een aardse rechter? Heel eenvoudig, jongens en meisjes, dat is iemand die geen overtreding heeft bedreven. Er zijn geen bewijsstukken, dus hij kan vrij uitgaan. Dat is een rechtvaardige. Wat is een rechtvaardige volgens de Bijbel? Dat is iemand die voor 100% de wet heeft gehouden in zijn leven. Nou, zo staat de Heere Jezus hier voor Pontius Pilatus. Rechtvaardig in maatschappelijk opzicht. En rechtvaardig ook in geestelijk opzicht. Rechtvaardig van buiten en rechtvaardig van binnen. Pilatus, hij komt in verlegenheid. Want er staat in vers 18: want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. Dat wist hij dus. Nijdigheid, dat woord, dat betekent hier jaloezie. En afgunst en haat. En wat is dat toch een vreselijke trek van de natuurlijke mens. En dat is het begin van de doodslag. En dat wist Pilatus. En Pilatus komt dan ook in verlegenheid. Want hij voelt de spanning. Hij staat in een dilemma. Hij moet als aartsrechter een eerlijk oordeel vellen. Maar hij durft het niet. En dan opeens komt hij op een idee. Misschien is dat wel een ontsnappingsmogelijkheid. Hij fluistert een van zijn soldaten in dat hij iemand moet halen uit de gevangenis. En dat is niet zomaar de eerste, de beste. Het is Barabbas. Barabbas die bekend staat als een ontzettende moordenaar. En iedereen was natuurlijk blij toen Barabbas gearresteerd werd. Als zo'n serie moordenaar dan gevangen wordt genomen door de politie, dan haalt iedereen een zucht van verlichting, gelukkig. Dan kan hij tenminste niet meer kwaad doen. Die zit in de gevangenis. En daarom, Pilatus heeft natuurlijk niet voor niets deze man uitgekozen om te ontsnappen aan... ja, aan het feit dat hij Jezus misschien wel straks onschuldig moet gaan veroordelen. En als Barabbas daar dan staat, dan plaatst hij hem naast Jezus. En dan opeens komt er een bode. En die fluistert Pilatus wat in. Pilatus zei, gaat even van zijn rechterstoel af, jongens en meisjes, en hij loopt naar die bode. En dan krijgt hij een bericht van zijn vrouw. En in dat bericht leest hij dat zijn vrouw die nacht een droom heeft gehad. En in die droom zag ze Jezus. En kreeg zij veel werk met hem. En voelde ze dat hij rechtvaardig was. Heb niet te doen met deze rechtvaardige Pilatus. Kijk uit wat je doet. Waar komt die droom vandaan? Die komt van God, jongens en meisjes. God spreekt soms echt wel eens door een droom. Onder bijzondere omstandigheden. En dat is hier ook het geval. En waarom krijgt hij dat bericht? Waarom doet God dat? Wil God het voor elkaar krijgen dat Pilatus Jezus loslaat? Nee. Nee, dat is Gods bedoeling niet. Wat is Gods bedoeling dan? Dat het duidelijk wordt, publiek duidelijk wordt, dat Jezus onschuldig is. En dat voelt Pilatus door dit bericht. Heel duidelijk dat hij daarmee te doen heeft. Dat hij de Zoon van God is die onschuldig is. Daar staat hij. Barabbas. Jongens en meisjes, luister eens. Weet je wat die naam betekent? Zoon des vaders. Bar betekent zoon en Abbas, Abba, vader. Een veelbetekenende naam, nietwaar? Daar staat Barabbas, de zoon des vaders, naast de zoon des vaders. Met hoofdletter. Wie kiest u? Kies dan heden wie gij dienen zult. Ja, gemeente, dat komt er ook op aan voor ons. Maar Barabbas, dat is het beeld van u en ik. Wij zijn ook van oorsprong een zoon des vaders. En dan deze zoon des vaders. Kies je voor je eigen ik. Hoor eens wat er gebeurt. De overpriesters, de ouderlingen, de dominees, de ouderlingen, de diakenen, de voorzitters van de jeugdvereniging, de zondagsschoolmeesters. Lopen iedereen langs? Je moet Barabbas kiezen, hoor. Je moet Barabbas kiezen. Dan zien wij, gemeente, de goddeloosheid ten top. Als het erop aankomt, dan zijn wij vijanden van Jezus. En dat komt vooral openbaar wanneer de prediking zeer afsnijdend is. Waar alles van een mens wordt afgesneden. En dat hij niets overhoudt. Dat hij helemaal uitgekleed wordt. Als een kale naakte Adam. Nee, dan niet Jezus kiezen, hoor. Dat is de ernst van de vijandschap. Van mijn natuurlijk hart, gemeente. Laat Barabbas los! Laat Barabbas los! Roepen ze allemaal! Pilatus zal er niets van begrepen hebben. Zo is het vaak ook met een wereldling, gemeente. Wanneer een wereldling in ons midden zou zitten onder de prediking van het woord van God en die zou de ernst daarvan horen van de dienaar des woords, die zou niet kunnen begrijpen dat wij met z'n allen straks zo de kerk al pratende naar huis toe kunnen gaan. Want die man of die vrouw die hoort dat voor het eerst en die zegt, jongen, dat moet toch wel aangrijpen. Als je dat nou echt gelooft, wat er gezegd wordt in de bediening van het woord, dan zou je toch zomaar niet vrolijk je fiets opstappen. Dan zou je toch met een gebogen hoofd naar huis toe gaan, kloppende op je borst en zeggen, o God, wees mij zondaar genadig, kan het nog voor mij, kan ik nog bekeerd worden? Want het is geen vrijblijvende zaak om dan Jezus dan maar te laten staan, die u gepredikt wordt als de onschuldige borg en middelaar. De tweede Adam, hij staat daar recht voor God en recht voor de mensen. Hij staat daar als het beeld van God, die volkomen beantwoordt aan de eis van God. O, wat moet dat voor de Vader toch een vermaak zijn, dat zijn Zoon daar recht staat voor hem. En als we dan denken aan Adam, gemeente, die naar Gods beeld is geschapen en die dat beeld Gods moed en vrijwillig stuk gemaakt heeft door zijn ongerechtigheden, dan staat Adam daar niet voor God als een onschuldige. Ook niet als iemand die te verontschuldigen is. Ook niet als iemand die, waarvan mensen misschien wel zeggen, ach, nou ja, één zo'n klein hapje van die verboden vrucht, moest dat dan zulke gevolgen hebben, dominee? Ach, dan ken je jezelf niet. Iemand die recht ontdekt is aan zichzelf en die het leven der genade kent en maar een kleine, minuscule, zondige gedachten door zijn aderen heen hoort, voelt kruipen, die ervaart dat als een grote zonde voor God. En zeker wanneer de liefde functioneert in het leven der genade. Het kan soms ver weg zijn hoor, dat een kind van God soms weer over een balk heen kan lopen. Maar als de liefde functioneert, dan voelt hij elke kleine splinter in zijn geweten. Nee, daarom Adam kan niet vrijgepleit worden. Ik kan niet vrijgepleit worden voor het heilig recht van God. Ik kan voor God niet bestaan, gemeente. Want ik ben uit hem voortgekomen. Alleen Jezus kan voor God bestaan. Hij is één onzer geworden, gemeente. Gelukkig dat hij de tweede Adam heet. En hij geeft terug aan God wat wij God beroofd hebben. En dat voor een schuldige zondaar en een schuldige zondares in ons midden. 1 Petrus 3 vers 18 citeer ik nu. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Daar heb je het geheim. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. En daarom, als je God kwijt bent en je gevoelt dat je dat mist, en er is een diep verlangen geboren in je hart om weer in de gemeenschap met God teruggebracht te worden, en je gevoelt dat dat niet vanuit jezelf kunt, hij is de weg naar God toe. Om door een waar geloof nou op hem te leunen en te steunen, gemeente. En zo wordt hij dan, en dat is onze vierde gedachte, uitgeleverd door Pilatus. Volk heeft een keuze gemaakt. En dan vraagt Pilatus, als het volk geroepen heeft, laat Barabbas los. Dan vraagt hij, wat moet ik dan met Jezus doen, die genaamd wordt Christus. En wat heeft dat toch een gewicht, gemeente, dat hij dan zegt, wat moet ik dan met de zaligmaker doen? Met Jezus, welke genaamd wordt Christus, de gezalfde. En dan roepen ze twee keer, als uit één mond, laat hem gekruisigd worden. De stadhouder zeiden, wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? En zij riepen zoveel te meer, laat hem gekruisigd worden. En dan gebeurt er iets absurds, gemeente. Waar vandaag aan de dag iedereen schande over zou spreken. Wat gebeurt er dan? Dan staat er in vers 24, als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardigen, gijlieden mocht toezien. En al het volk antwoordde, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeesteld hebbende, gaf hij hen over om gekruisigd te worden. Nou, dat is echt iets wat absurd is, gemeente. Dat hier een onafhankelijk rechter, onder de druk van het volk, zo'n uitspraak doet. En dat hij meent dat hij zich ervan terug kan trekken. Dat hij zijn handen in onschuld kan wassen. Dat is absurd, dat kan niet, gemeente. Echt, Pilatus moet echt niet denken dat hij straks voor de hemelse rechter zo op deze manier zich vrij kan pleiten. Als het gaat om de veroordeling van Jezus, de rechtvaardige, de onschuldige. Maar zie eens, als hij dat zegt, wie de verantwoordelijkheid dan wel op zich neemt. Dat doet het volk. En dan komt die ontzaglijke uitspraak. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Een uitspraak met geweldig veel gevolgen, gemeente. En dan bedoel ik nog niet eens de gevolgen zoals die zich in de geschiedenis van het antisemitisme hebben voltrokken. In de geschiedenis van de Joden. Dat velen en ook christenen misbruik gemaakt hebben van deze uitspraak om de Joden te vervolgen. Want dat is absoluut niet te rechtvaardigen. Het antisemitisme is iets verschrikkelijks. Dat is duivels. Dat kun je niet doen met een beroep op deze tekst. Maar wat bedoel ik er dan mee te zeggen? Als er staat, dat is een vreselijke uitspraak. Nou, hier daalt eigenlijk de verharding tot op zijn dieptepunt. Als een volk dat voor haar rekening neemt. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En dat is een uitspraak die begrepen de Joden maar al te goed. Daarmee wilden ze zeggen dat dat bloed dat straks vergoten gaat worden van de Heere Jezus, dat mag bij mij gebroken worden. Dat betekent dat. En dat neigt naar de zonde tegen de Heilige Geest. Als wij zo ver komen dat je dat bloed van Christus onrein acht, als het ware uit je mond spuugt, en dat je dat durft te zeggen. En wat is dat toch een vreselijke zaak, gemeente. Dat dierbare bloed, dat vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden, onrein geacht wordt. En dat veracht wordt. Dat niet nodig geacht wordt. En dat gebeurt hier, geliefde. Dominee, betekent dat alle Joden verdoemd zullen worden? Nee, gelukkig niet. Daarom zegt het neigt ernaar. We moeten altijd voorzichtig zijn met te zeggen dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Het neigt ernaar. Wij weten dat er ook onder de Joden en ook onder de Joden die toen riepen. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Er op de Pinksterdag waren die tot verootmoediging kwamen. Die verslagen werden in hun harten. En mogen dat ook de vrucht zijn op dit moment. Dat je zegt, o Heere, bewaar me toch voor die verschrikkelijke zonde. Om dat bloed van Jezus Christus onrein te achten. Dat je verslagen wordt in je hart. Dat je gevoelt in je hart. Wat dat betekent. En wat dat teweeg zal brengen. In het licht van de nimmer eindigende eeuwigheid. En dat er een gebed in je hart geboren mag worden. Heere, maak er toch plaats voor in mijn hart. Dat dat bloed voor mij ook noodzakelijk gaat worden. Tot reiniging van al mijn ongerechtigheden. En zie daar, Pilatus, hij gaat in tegen alle regels van het recht. Hij laat Barabbas notabene los, een seriemoordenaar. De mensen zullen misschien wel wat achteruit gedeinsd zijn toen Barabbas van het podium afliep en door het publiek naar achteren liep en de vrijheid koos. Maar hem gaf hij over om gekruisigd te worden als een onschuldige, om die vloekdood te sterven. Dat wilden de Joden. Dat wilde de Vader. De Vader had reeds in het Oude Testament gezegd: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Omdat de zonde vervloekt moet worden. Aan dat vloekhout des kruises, daar hopen we bij leven en welzijn over 2 weken over te preken. Als hij gekruisigd gaat worden. Maar we willen tenslotte dan eindigen met het citeren van vraag en antwoord 38 en daar nog iets over zeggen, gemeente. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou bevrijden. Wat vond u daar nou van dat Barabbas in vrijheid werd gesteld? Dat was toch niet terecht, die seriemoordenaar. Maar u en ik, die toch een zielenmoordenaar ben van de beginnen af aan. Wat vindt u ervan? Als u nou eens in vrijheid zou worden gesteld en Jezus overgeleverd wordt om gekruisigd te worden. Want daar gaat het over. Het gaat om die ruil, gemeente. Het gaat erom dat ik daardoor een waar geloof ga zien. Tot mijn grote verwondering. En tot verootmoediging dat ik dat mag zien door een waar geloof. Dat ik, terwijl ik een seriemoordenaar ben, van het strenge oordeel Gods bevrijd word. Is dat een wonder, gemeente? Dat die vrijheid gesmaakt en geproefd wordt in de ziel. Wanneer deze borg zich op zulke wijze aan je ziel zich openbaart. Dat betekent zich bekend maakt. En dat afdrukt in je hart. Dat hij dat nou voor u deed. Voor mij deed. Daar komt het op aan, hoor. In je persoonlijk geestelijk leven. Om daarmee te worstelen. Met die persoonlijke toe-eigening. En dat is altijd zo'n strijd, gemeend in het geestelijke leven. En daar is zo'n onderscheid in. Dat onderscheid, dat kwam mij van de week nog voor de aandacht toen ik in Veenendaal moest spreken. Net zoals bij die gebetenen in de woestijn. Er zijn er die heel ver van Mozes afstonden. En die hoorden het fluisterend. Die op de slang ziet. Die zal leven. En er waren er ook bij, die stonden er heel dichtbij. Die hoorden het heel duidelijk. Er waren er die zagen het van verre. En er waren er die zagen het van nabij. Zo is het ook onder Gods kinderen. Er zijn er die heel zwak zijn in het geloofsleven. En die er nog zo weinig van zien. Die daar naar hunkeren. Die zo worstelen daarmee. En die boodschap misschien fluisterend in hun ziel horen. Omdat er zoveel andere tegenstemmen zijn in het hart. Die dat proberen te overstemmen. Maar er zijn er die mogen dat glashelder horen. Dichtbij van nabij. In het buigen onder dat rechtvaardige oordeel van God. Over mijn persoonlijk leven. Om dan toch, al hoor ik het dan fluisterend, al zie ik het van verre, al zie ik het van nabij, toch die borg te mogen zien, die daar dat strenge oordeel God zal ondergaan, om de vloek dood te sterven, om zijn bloed te laten vloeien, tot een volkomen verzoening van al mijn zonden. Maar het hangt ten diepste niet af van de stand van het geestelijke leven, gemeente, als het gaat om het delen erin. Net zoals die gebetenen in de woestijn, of ze nu van verre met een zwak gehoor, met een zwak geloof zagen of van nabij waren, allen deelden in die genezing. En ze zullen hoe langer hoe meer erin geoefend worden om daar wetenschap van te krijgen. Want die borg die heeft een volkomen zaligheid aangebracht voor al de zijnen. En al de zijnen zijn dan ook begrepen in zijn borgtocht. In zijn plaats bekledend lijden en sterven. En het geldt dan ook voor al de zijnen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als u zegt, ik word er nu buiten gepreekt, dominee, ik voel het. Och, ga dan naar huis toe, slaande op je borst, zoals het volk ook bij het kruis vandaan ging. Ze gevoelden hun geweten, wat heb ik gezegd? Ik heb ook meegeroepen, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Dan wil de Heere dat nog ombuigen in evangelie hoor. Dat bloed op een andere wijze over ons en onze kinderen gegoten wordt, namelijk tot reiniging van al onze ongerechtigheden. Amen. Eindigen met gebed. Dienenswaarde God, hartelijk dank dat ge op een bijzondere wijze deze dag in ons midden bent geweest. Bij een volk dat het verzondigd heeft. Dat moeten we u belijden, o Heere. En wat is het dan een wonder dat gij u nog niet teruggetrokken hebt van ons. En ga ook niet weg. Verlaat ons niet. Wees ons genadig, o Heere. Zie ons aan in Christus. En aanvaard onze dank om zijn het wil. Amen. Zingen we het 8e vers van 89. Gij toch, gij zijt een roem. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.